Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Ik lees de Volkskrant omdat kennis van zaken hebben mij geruststeld. En ik mij daardoor sterker in mijn schoenen voel staan. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl/nu. En lees de krant tot wel 8 weken voor maar 4 euro. Stop vanzelf volgens de actievoorwaarden.
Hallo, terug van zomerreces ondertussen in de kosmos. De podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie. Ook aanwezig 3 van de corona-experts van de Volkskrant. Redacteuren Maart Keulemans, Ellen de Visser en Hessel von Piekaerts. Wat voor corona-herfst kunnen we verwachten? Zelf kijk ik altijd met grote interesse naar Israël. Een land dat als een van de eerste de bevolking grotendeels had gevaccineerd. Dus daar leek de kust wel veilig. Leek, want luister eens naar dit nieuwsfragment in Al Jazeera deze week.
The Delta variant is spreading at an alarming rate. So the government launched a booster third jab campaign to those above the age of 60. It's a world first.
Maarten, nu alweer een derde prik nodig voor mensen van boven de 60. Voor mijn gevoel, die tweede prik zit pas net in mijn arm, maar er moet alweer een derde prik aankomen. Is het zo erg daar?
Ja, het is een beetje de vraag. Het aantal opnames stijgt weer. En het aantal opnames in het ziekenhuis is aan het stijgen. Dus dat is gewoon weer oppassen geblazen met het virus. Het zijn dan vooral mensen die in de eerste ronde prik zijn ze geprikt. En de inenting begint nou een beetje uitgewerkt te raken. Het zijn hele oude kwetsbare mensen die dan toch weer het virus krijgen. Er ziek van worden en weer in het ziekenhuis komen. Ja, en weet je, ik schets het ook wel een beetje. Ik denk dat we, wat je nu meemaakt, is eigenlijk een soort cyclus. Helemaal in het begin was het idee van, nou, we gaan vaccineren. En dan heb je die prik, dan gaan we het virus gaan we de wereld uitkrijgen. We gaan iedereen vaccineren en dan is het virus weg.
Ja, een beetje zoals de mazelen.
Ja, precies. Ja. En nu zie je eigenlijk van, ja, wacht eventjes, mensen vaccineren, daarmee krijg je het virus niet helemaal weg. Het virus blijft toch rondgaan via mensen. Mensen blijven elkaar besmetten. Dus ja, nu komt de vraag van wat moeten we daar nou weer mee doen? En je ziet nu eigenlijk dat het steeds normaler wordt. Het wordt steeds meer een soort griepprik. Dat je gewoon gaat zeggen van, nou oké, we moeten de meest kwetsbare mensen, die moeten we gaan inenten. Mm-hmm. Nog een keertje extra, die moeten nog eventjes bijgeprikt worden voor de winter. Zodat ze niet meer zo ziek kunnen worden dat ze in het ziekenhuis belanden. En verder laten we het virus ja rondgaan bij mensen die er dan niet zo heel ziek van worden. Een beetje verkouden van worden. Het virus in de neus hebben. Het misschien wel op andere mensen kunnen overdragen. Ja. Maar zelf niet direct in het ziekenhuis belanden. Dus eigenlijk is het een soort, ja, het wordt allemaal wat gewoner met het vaccinatieschema.
Maar ik vind het toch ook wel zorgelijk dat een land waarvan je het idee had van, nou, die hebben het voor elkaar, hè? Snel iedereen gevaccineerd. Nou, op een gegeven moment hadden ze zelfs die gezondheidspas, zeg maar onze corona-check-app. Die hadden ze afgeschaft, want al wekenlang amper besmettingen, ziekenhuizen, ging allemaal goed.
Ja.
En toen ineens zag je die lijntjes toch weer omhoog gaan.
Ja.
En hebben ze de corona-check-app weer ingevoerd. En denk je van, oh, dan gaan we weer, weet je wel. Groundhog Day, zelfs ja. In zo'n super gevaccineerd land.
Ja, precies. Het is ook een beetje gekke fase nu. Want iedereen moet toch ook een beetje wennen aan het idee van, ja, wacht even, dit virus blijft gewoon rondgaan. Met zo'n vaccinatie wat er eigenlijk gebeurt zijn 2 dingen. Aan de ene kant krijg je die antistoffen. Die gaan in je neus zitten, die gaan in je keel zitten. En die houden het virus echt weg. Dat is echt een soort beschermend schildje tegen infectie.
Mm-hmm.
Nou, die antistoffen die gaan na verloop van tijd worden dat er minder. Die gaan langzamerhand verdwijnen die. En wat je dan overhoudt is een tweede linie van verdediging van het vaccin. En dat is het geheugen, het immuungeheugen. Dus diep in jouw beenmerg zitten cellen die onthouden van, wacht eventjes, als jij besmet wordt, dan moet ik in actie komen. Dus wat er dan gebeurt eigenlijk na een tijd, dan zijn die antistoffen zijn weg. Die eerste linie van bescherming die wordt wat zwakker.
Mm-hmm.
En als je dan het virus krijgt, dan word je verkouden. Het gaat in je neus zitten. Van de week liet een Engelse studie bijvoorbeeld zien dat die mensen die dan weer het virus krijgen, die kunnen zelfs evenveel virus in hun neus hebben als mensen die helemaal niet gevaccineerd zijn. Maar dan komt stap 2. Dan gaat jouw geheugencellen, die slaan aan. Die denken van, wacht eventjes. Dit virus, dat herken ik. Die gaan als een speer weer antistoffen aanmaken.
Ja.
En die gaan het virus afvechten. Dus dat is eigenlijk wat er gewoon gebeurt met een infectie. Ik heb toevallig net een gesprek gehad met Kees Brinkman van het OLVG in Amsterdam. En hij ziet ook dat mensen die in eerste instantie tijdens de eerste golf het virus hebben gekregen, dat die eigenlijk daarna niet meer opnieuw heel ziek worden. Ja. Ze kunnen dan nog een keertje krijgen, maar ze worden gewoon niet meer zo ziek. Dus dat is nou een beetje de nieuwe realiteit. En dat is, ja, dat is wennen. Ongemakkelijk ook, want je hebt ook mensen, transplantatiepatiënten, mensen met een bepaalde ziekte, waardoor ze geen goede afweer hebben. Mensen met chemotherapie, waardoor ze tijdelijk geen afweer hebben. Ja, die moeten onwijs oppassen, want die kunnen wel degelijk gewoon ook weer in het ziekenhuis belanden door het virus.
Ja, en nou heb je de situatie in Israël, super goed gevaccineerd land. Dat is niet het enige land waar corona ineens weer toeslaat. Een stuk verderop in Australië.
Ja.
Daar is ook wat bijzonders aan de hand. Luister maar eens even naar dit nieuwsfragment van Nine News, plaatselijk in Australië.
That's not about protesting about freedom. That's criminal activity.
4,000 people taking over the streets. Filled with fury and frustration at Melbourne's ongoing lockdown.
The vast majority, by and large, were men, 25 to 40, angry men.
Okay.
Ja, Australië.
Dus ineens dat hele land weer in lockdown. Want daar hadden ze een hele andere strategie de afgelopen anderhalf jaar. Internationaal geprezen ook. Zo van, nou, wij doen hier gewoon nul COVID.
Ja.
We houden het gewoon helemaal op nul. Nieuw-Zeeland ook, China ook. Ja. En nu zie je van, met die Delta-variant, die veel besmettelijker is, het lijkt wel alsof het niet meer is vol te houden.
Het is heel interessant wat daar gebeurt, want die landen die hebben het eigenlijk best wel goed gedaan. Ze hebben echt gekozen om het virus helemaal buiten de deur te houden. Nieuw-Zeeland, van, nou ja, als je als reiziger binnenkwam, moest je in een quarantainehotel. Nou ja, zij wilden gewoon geen virus in het land, dat was hun beleid.
Ja.
Telkens als er dan toch weer een besmetting kwam, dan gingen ze gewoon weer in lockdown tot het virus weg was. En daarna konden ze weer feest vieren. Nou, dat heeft heel lang heeft dat geholpen, die strategie. Want ja, ze zaten daar in China. Nou ja, je herinnert je misschien wel, er ging op een gegeven moment zo'n foto rond van allemaal Chinezen die zaten in een zwembad feest te vieren.
Toen zaten wij allemaal thuis.
Zaten wij thuis, ja, ja inderdaad. Ja. Dus het heeft wel degelijk zin gehad.
Ja.
Maar nu komen zij met een heel lullig probleem te zitten. Het wordt duidelijk dat vaccins alleen het virus niet buiten de deur houden. Dus vroeg of laat zullen zij gewoon moeten accepteren van ja, wacht eventjes, we hebben onze bevolking gevaccineerd. Ja, en we gaan toch weer een keertje een vliegtuig toelaten. We gaan toch weer een keertje de grenzen opengooien met het buitenland. We gaan toch eens een keer toeristen toelaten.
Ja.
En die toeristen gaan dan het virus meenemen. En ja, omdat vaccins het virus niet helemaal tegenhouden, zal het dan toch rondgaan in de populatie. En sterker nog, er zullen ook mensen zijn die daardoor in het ziekenhuis belanden en die daardoor gaan overlijden.
Ja.
Dus ik las het commentaar van een microbioloog. En die zei ook van ja, die zero-covid-landen, zoals het dan heet. Mm-hmm. Dus de China's en de Nieuw-Zeelands en zo. Ja, die staan nu echt op het moment. Op een gegeven moment moet iemand daar gaan beslissen van oké, wij gaan het virus toelaten. Er gaan doden vallen. Ja, wie gaat die beslissing nemen?
Ja, en wat mij ook opviel, want dan kijk je kan zo ook internationaal kijken van hoe zit het nou met het aantal gevaccineerden. Dan zit zo'n land als Nieuw-Zeeland gewoon op een kwart pas of zo.
Ja, ja.
Het schiet daar helemaal niet op.
Nou,
en Australië zit ook niet heel hoog. Ik geloof uit mijn hoofd 40% of zo.
Dus ja, dat klopt. Ze hebben toen de eerste vaccins kwamen. Dat was het vaccin van AstraZeneca. Daar waren wat problemen mee. Het beschermde niet zo fantastisch. Er waren mensen in heel zeldzame gevallen die er ernstige bijwerkingen van kregen. En zij hebben toegezegd van nou ja, joh, wij zitten hier toch lekker achter ons muurtje zero covid te doen. Wij wachten gewoon tot er veel betere vaccins komen.
Ja.
Dus ze hebben eigenlijk dat vaccinatietempo hebben ze het een beetje uitgesteld. Ja, en nu moeten ze wel op de blaren zitten. Want ze zitten nu in een land waar niet zo heel veel mensen gevaccineerd zijn. Waar het heel onrustig wordt omdat de Delta variant, nou in Australië is de Delta variant echt aan het rondgaan al. Mm-hmm. Dus dat houden ze niet meer tegen. Dus ze zitten daar in lockdown en ze weten niet meer welke kant ze op moeten nu.
En zou het ook nog zo kunnen zijn dat, als jij anderhalf jaar lang op een plek hebt gewoond waarbij jij niemand kent die corona heeft gekregen. Bijna niemand aan dood gegaan, bijna niemand ziek van geworden. En als je dan een campagne begint met laat je vaccineren, dat je daar toch heel anders in staat dan wanneer je denkt van oh ja, ik ken de leraar van mijn kinderen heeft het gehad en is bijna dood gegaan. En we hebben helemaal lockdowns.
Ja, precies. Je krijgt natuurlijk dat soort dingen gaan allemaal meespelen.
Ja.
Maar intussen is zeker in Australië, ook in China overigens, begint het humeur toch wel heel slecht te worden.
Mm-hmm.
Wat nu bijvoorbeeld op social media heel erg rondgaat, is het verhaal van dat in een Australisch dorpje, daar hebben ze in een kennel, voor zielige hondjes, hebben ze 15 honden doodgeschoten. Omdat uit de oppassers van die honden, die moesten uit een andere gemeente komen. En ja, die mochten dan eigenlijk die reis niet maken vanwege de coronamaatregelen.
Oh, goed.
Nou ja, dat geeft dan, ja, weet je, je kunt het raden. Hè? Dode dieren, zielige diertjes, die worden doodgeschoten vanwege corona. Dus alle coronademonstranten, die zijn hier laaiend over. Van ja, kom op, wat zijn jullie nou eigenlijk mee bezig daar in Australië?
Ja,
en ze hebben natuurlijk niet helemaal ongelijk als je dit soort extreme dingen gaat krijgen. Ja. Ik zag ook een filmpje van een feestje van jongeren die ergens aan een rivier bij Sydney hadden ze een illegaal feestje georganiseerd. Nou ja, in Nederland komt dan de oom-agent aan en die deelt misschien één boete uit en die stuurt mensen naar huis.
Ja.
Maar daar werden die jongeren echt besprongen door de politie, door de Australische politie. IJzeren handboeien om, die lagen echt op de grond, weet je wel, echt als een soort zware criminelen. En die krijgen dan ook echt $1000 boete. Dus dat is echt, in Australië.
Die gaan er echt hard in. Dus ja. Zero COVID, dat proberen ze gewoon nog vol te houden blijven.
En gisteren was zelfs in China, het brave China, waar toch een soort dictatuur is, waar de overheid echt streng is, waar je toch niet je vinger moet opsteken naar de overheid.
Ja.
Daar was zelfs een relletje, want er was een boze Chinees, die had bij een wegversperring was hij gaan slaan. Dus dat ging ook rond op social media. Dus als zelfs in China al ongeregeldheden beginnen los te breken.
Ja, zo zie je toch dat allerlei landen nog steeds behoorlijk in hun maag zitten met het virus. En dan zwenk ik nu even de camera naar Nederland. Hessel, waar zitten we ongeveer met de vaccinatiebereidheid in Nederland?
Ja, we gaan in Nederland richting de 85% volledig gevaccineerd.
Ja.
Dat is een goede vaccinatiegraad. Maar daarboven lijkt niet heel erg veel ruimte te zijn voor nog heel veel meer verbetering van de vaccinatiegraad. Het is vooral procentjes sprokkelen waarschijnlijk. Hè, mm-hmm. Met prikbussen, de wijken in. Hè, de GGD's zijn daarmee bezig. Acties, voorlichtingscampagnes.
Ja.
En daar zijn ze aan het kijken om toch nog mensen te overtuigen de prik te halen. En ook zoveel mogelijk mensen de kans te geven om die prik toch te halen.
Want je hebt het over sprokkelen. Dus die 15% die staat er wel redelijk rigide in dat ze die prik niet willen.
Ja, een deel staat er rigide in. Dat heeft natuurlijk te maken met religieuze bezwaren die bepaalde mensen hebben tegen vaccineren. Mm-hmm. Of andere principiële bezwaren. Je hebt natuurlijk ook mensen die twijfels hebben bij het vaccin. Hè, die toch het vaccin niet willen nemen. Omdat ze denken dat het niet veilig is, dat het te snel is gegaan met de ontwikkeling.
Ja.
En daarnaast heb je nog wel een deel ook die misschien toch nog die prik zou kunnen halen. Dat zijn toch ook wel een aantal procenten. En daar hebben we het over mensen die bijvoorbeeld met een taalachterstand zitten, waardoor ze nog niet goed de kans hebben gehad om alle campagnes voor het vaccin tot zich te nemen.
Ja.
Dus die kun je nog misschien wel bereiken met bijvoorbeeld wat ik net zei, prikbussen of andere manieren.
En die 85% is dat nou, hoe verhoudt zich dat tot andere landen? Weet je dat? Is dat veel? Is dat weinig?
Ja, we zitten best hoog qua vaccinatiegraad. Nou, jij zei het net al, in sommige landen, zoals Australië, is het natuurlijk wel een uitzonderlijk geval. Maar dan zit je al een stuk lager. Er zijn maar een paar landen die het echt beter doen dan Nederland qua vaccinatiegraad.
Nou, ja. Dus ons relaxte beleid heeft toch kennelijk wel zin als ik het zo hoor.
Ja, we zijn ook natuurlijk, over het algemeen zijn mensen in Nederland wel redelijk bereid om een vaccin te nemen. Hè. Dat is ook wel eerder met eerdere vaccins, de kindervaccins tegen polio, mazelen. Daar zie je ook altijd een hoge vaccinatiegraad. En dat is in landen als Frankrijk bijvoorbeeld, waar toch minder vertrouwen in dat vaccin is. Of minder bereidheid in ieder geval om het te nemen, is dat altijd al wel lager. En dat zie je hier nu ook.
Ja. En voor die groep die het dus niet wil nemen, soms krijgen ze dan corona en soms pakt dat dan ook heel vervelend uit. Jij sprak samen met Ellen, sprak je met één van hen, Jefferson van der Heijden, 43, uit Hellevoetsluis. Is ook in andere media geweest, onder andere Radio Rijnmond. Laten we even naar een stukje van hem luisteren.
Ik was alweer wezen wandelen met de hond en alles, dat ging goed. En toen ben ik vrijdagmiddag lekker gaan koken en toen s'avonds foute boel, ik klapte in elkaar. En zo dusdanig dat ik, als mijn vrouw niet 112 had gebeld, dan had ik die nacht waarschijnlijk niet thuis overleefd, denk ik. Nee, ik was niet gevaccineerd. Ik zag daar niks in. En ik ben geen wappie dat niet nodig is. Of ik vond dat het te snel ontwikkeld was. En ik vind dat de staat het niet goed naar voren brengt. Waarvoor? Te opdringerig. En ik vind het dan, hoe meer je mij dingen opdringt, dat is misschien mijn leeftijdsgroep.
Mm-hmm.
Dan ga ik er juist tegen in, dan hoef ik het niet. Liever niet dan, als het zo gepusht wordt. Maar daar ben ik wel van teruggekomen in het ziekenhuis. Want de dokter heeft het mij goed uitgelegd. En ik wil ook uitleggen aan de mensen die het niet nemen. Kijk uit wat je aan het doen bent, want het kan echt goed fout gaan.
Is dit nou de typische vaccinatieweigeraar, Hessel?
Nou, je kan niet zeggen dat het de typische vaccinatieweigeraar is. Je hebt natuurlijk echt verschillende mensen met verschillende ideeën daarover. In zijn geval, wat hij vertelde, was het inderdaad dat hij gewoon vond dat de campagne wel erg pushte op dat vaccin. En dan begint hij, tenminste dat was zijn overtuiging, dan begint hij een beetje wantrouwend te worden. Van waarom willen ze dat zo graag? Waarom willen ze toch zo graag dat wij allemaal dat vaccin nemen? Terwijl, Hij was volgens mij in de 40. Mm-hmm. Waarschijnlijk minder ziek zou worden. Tenminste, dat hoorde hij ook overal.
Ja.
En als hij dat aan elkaar koppelde, ja, dan dacht hij, dan hoeft het van mij niet. Dat is zeker een deel van de vaccinweigeraars. En die zou je dus trouwens ook nog wel kunnen overtuigen om het vaccin te nemen, omdat dus bij hen het niet echt principiële bezwaren zijn. En ze ook niet denken dat ze helemaal worden voorgelogen. Maar er zit wel wantrouwen daarachter.
Ja. Ja.
Ik snap dat ook wel hoor, moet ik zeggen. Want weet je, aan de ene kant zeg je van ja, oké, mensen, je hebt de vrije keuze. Wij verwachten van onze burgers dat zij zichzelf informeren en dan een afwogen keuze maken. Ja, vrijheid hoor, we hebben geen vaccinatiedwang. Ja, en aan de andere kant ga je toch op allerlei manieren ga je van ja, je bent niet, je krijgt niet zo makkelijk een QR-code als jij niet gevaccineerd bent. En ja, in de zorg, nou ja, dan ben je toch echt wel een onverantwoordelijke sukkel als je je niet laat vaccineren. Dus op allerlei manieren. Ja, je kan niet aan de ene kant zeggen van we hebben keuzevrijheid en aan de andere kant zeggen van ja, toch allemaal trucjes uithalen om mensen toch aan die vaccinatie te krijgen. Dus ik snap die mensen wel.
Ja.
En Maarten, die 85%, hè? Ik bedoel, als ik in mijn leven 50% van de doelen haal die ik mijzelf stel, dan ben ik reuze tevreden.
Ja.
Waarom is het niet gewoon genoeg? Dat je zo denkt van, nou ja, die 15%, ja, die krijgt dan gewoon een keer corona. En nou, een klein deel daarvan belandt in het ziekenhuis. Nou, dat kunnen we dan nog wel aan. En redden we het dan wel.
Ik denk, daar stel je gewoon een hele moeilijke gewetensvraag van hebben we, ik vroeg dat trouwens ook aan die Kees Brinkman die ik voor de uitzending sprak. Ik vroeg van, joh, hebben we nou niet gewoon eigenlijk, als je het van een afstandje bekijkt, hebben we niet te veel mensen gevaccineerd?
Te veel?
Ja, want we hebben ook 30ers, 20ers gevaccineerd. Terwijl ja, die mensen, hoe je het ook bekijkt, die worden niet zo heel erg ziek van het virus.
Mm-hmm.
Nou ja, dat is een moeilijke vraag. Dat moet je dan echt gaan uitrekenen en gaan modelleren. Het is namelijk wel zo, van ook 20ers, die belanden heel af en toe, belanden ze wel degelijk ook in een ziekenhuis.
Ja.
Ja, dat kan je natuurlijk voorkomen met vaccinatie. Maar dat idee van we moeten iedereen vaccineren, want dan haal je het virus uit de maatschappij. Dan krijgen wij zero COVID, dan is het virus weg, net als de mazelen.
Mm-hmm.
Dat idee, dat is echt een beetje aan het wankelen. Nou ja, aan het wankelen, zeg maar gerust, dat idee is achterhaald.
Ja.
En dan is natuurlijk de volgende vraag van ja, moet je dan eigenlijk wel 100% van de mensen vaccineren? Is het niet genoeg als je alleen de kwetsbare mensen vaccineert?
Ja.
En ja, Hessel, jij hebt natuurlijk in het ziekenhuis mensen gezien die daar, die daar toch terecht waren gekomen. Ik denk, waren daar ook jongere mensen bij? Ja.
Nou, in dit geval, deze Jefferson was natuurlijk, hoorde bij de wat jongere groep. Die is in de 40. Dan heb je over het algemeen een veel minder grote kans om opgenomen te worden in het ziekenhuis. En bij hem was het toch gebeurd. Hè. Dat is natuurlijk ook wel deels natuurlijk de pech die je kunt hebben. Dat het bij hem wel zo heftig was.
Ja.
Bij veel zal het niet zo zijn. Maar dus hij was na de tijd wel ervan overtuigd om het vaccin te nemen. Hij gaat het ook alsnog doen.
Ja.
Wij hebben ook een soort open redactie. Daar kunnen lezers zich voor aanmelden. En dan krijgen ze af en toe een vragenlijst met wat wil je nog weten over een bepaald onderwerp. En er is ook weer eentje gestuurd van wat wilt u nog weten over vaccinaties? Of wat zijn uw opmerkingen die u kwijt wil aan de redactie? En daar zag ik toch een aantal keer dat mensen invulden van, nou, als je nu na anderhalf jaar lockdowns en al die informatiecampagnes nog steeds zo stom bent, even tussen quotes, hè, dit zeggen een aantal lezers, om je niet te laten vaccineren, dan eigen schuld, dikke bult hoor. Als je dan nog ziek aankomt in het ziekenhuis en je bent niet gevaccineerd, zak er maar in. Daarvoor wil ik niet meer mijn cultuurcentrum sluiten of mijn horecatent dicht moeten doen. Dan ben je gewoon een vervelend mannetje of vrouwtje en is het gewoon je eigen schuld. Jij hebt ook wat mensen in ziekenhuizen gesproken en ook dat dilemma voorgelegd. Zoiets van, ja, is het niet ook een beetje eigen risico als je ervoor kiest om je niet te laten vaccineren? Hoe kijken zij er tegenaan in de ziekenhuizen?
Ja, ze zijn een stuk milder dan de lezers die hier reageren.
Een aantal lezers, hoor, waren
dat.
Ja.
dat sowieso.
Ja.
Nee, kijk, in de ziekenhuizen hebben natuurlijk allereerst een zorgplicht. Hè. Als iemand ziek wordt, het maakt niet uit of iemand nou ziek wordt door, nou ja, misschien eigen toedoen kan je niet zeggen, want je kiest er niet voor om COVID te krijgen, maar in ieder geval je hebt het vaccin niet genomen, dus je hebt misschien een risico genomen. Ja, dat maakt niet uit voor artsen om jou natuurlijk te helpen. Dat doen we ook niet bij andere ziekten, ook niet bij andere aandoeningen die je misschien zelf had kunnen voorkomen met je eigen gedrag, hè, door je eigen gedrag aan te passen. Dus daar leeft die discussie in ieder geval niet van, hè, eigen schuld, dikke bult.
Eigenlijk dat, omdat je dat zegt van, ik bedoel, ik ging vroeger wel eens, toen ik nog geen kinderen had, ging ik off-piste skiën.
Ja.
En ja, Dan had ook iets mis kunnen gaan. Dat is dan mijn eigen risicovol gedrag.
Precies.
En dan had ik het waarschijnlijk niet zo leuk gevonden als ze dan in het ziekenhuis hadden gezegd van ja, was maar gewoon op de piste gebleven. Nee. Deur blijft dicht, meneer Mudde.
Nee, dat zou ook echt heel, lijkt me ook heel vervelend als je dat krijgt te horen. En in het geval dat je inderdaad dat had gedaan zonder enige ervaring en je was op piste gegaan, dat je het misschien jezelf nog wel heel erg kunnen verwijten. Maar in het ziekenhuis zullen ze dat
Want dan is natuurlijk doen. Ook het hek van de dam, hè? Want dan krijg je rokers, mensen die te zwaar zijn.
Ja, te hard rijden.
Dan moet je bij iedereen die bij de poort komt zo van, hoe bent u er eigenlijk terechtgekomen? Had u dat niet slimmer? Ja, nee, dat wordt heel ingewikkeld.
Ja, precies. Dus artsen in ziekenhuizen die zeggen ook we vinden het heel belangrijk dat we solidair blijven naar die groep. Dat in ieder geval die solidariteit blijft bestaan. Ze zeggen daarnaast wel van, ja, moeten we met de hele samenleving maatregelen nemen om de mensen die er bewust voor kiezen om niet te vaccineren, te beschermen tegen ziekte? Ja, dat vinden ze een ander vraagstuk. En dat vinden ze moeizamer, want daarin ga je dus heel veel solidariteit van de samenleving vragen voor een relatief kleine groep die ook juist een keuze had kunnen maken om zichzelf wel te beschermen. En dat vinden ze over het algemeen in het ziekenhuis een wat relevantere vraag.
Ja, ja, dus dat als je niet vaccineert, oké, maar je kan dan niet van de hele wereld eisen dat ze anderhalve meter nog tot je houden en dat iedereen dat tot elkaar doet en noem maar op.
Nee, niet dat je dus inderdaad nog gaat zeggen, we gaan bepaalde, misschien op een gegeven moment de horeca dichtgooien voor een deel. Of,
om die ongevaccineerden
te beschermen.
Ja, precies.
Ja, dat kun je wel makkelijk zeggen. Maar op een gegeven moment als die ongevaccineerden massaal in het ziekenhuis komen, dat berekende het RIVM afgelopen week, dan liggen de ziekenhuizen gewoon weer vol en dan komen de IC's weer vol. En ja, dat is natuurlijk wat we hebben afgesproken als beleid, dat we dat niet willen. Dus dan moet je volgens mij wel weer die horeca gaan sluiten, toch?
Ja, nee, precies. Dus dat is de andere kant van de medaille. Je hebt aan de ene kant, je moet het niet doen, zeggen zij, puur om de mensen dan te beschermen die er zelf voor kiezen. Dat is misschien dat morele dilemma, dat gaat de kant op van dat je niet die maatregel hoeft te nemen. Maar ja, als de zorg overbelast raakt, dan krijg je uiteindelijk dat de hele samenleving weer ontwricht raakt. En dat moet je ook te alle tijden voorkomen. Maar daar zeggen de artsen dan wel weer over. Maar dat is misschien een andere discussie. Dan moet je niet constant weer vervallen in maatregelen. Dan moeten we uiteindelijk naar, als we echt gaan zien dat dit normaal wordt. En dat dus ook mensen die groep die het vaccin niet neemt, besmet kan raken en in het ziekenhuis kan komen. En dat ook de zorg weer kan ontwrichten. Dan moeten we uiteindelijk naar een wat bredere, grotere capaciteit in die IC's bij dat soort noodsituaties.
Ja, deal with it.
Een klein beetje wel.
Ja, ja. Dat is wel interessant. Louis Kroes, die sprak een keertje. Dat is een hoogleraar klinische virologie in Leiden. Die zei iets heel, dat is me ontzettend bijgebleven. Die zei van, na carnaval zie je ook altijd in, gewoon voordat corona bestond, zie je altijd dat er een grieppiek is met volle ziekenhuizen. En ja, toch is er niemand die zegt van, ja, carnaval, dat moeten we maar niet doen.
Nee,
dus precies. Dat is misschien dan gewoon toch de nieuwe werkelijkheid waar je straks in komt te zitten. Dat wordt gewoon tolereren dat af en toe de ziekenhuizen gewoon vol liggen.
En maar laten we een belangrijke groep niet vergeten. Eentje waar Ellen veel van weet. Want er zijn natuurlijk mensen die prik weigeren, de coronaprik. Maar er zijn ook mensen die hem dolgraag willen en die hem zelfs nemen. Maar daarbij werkt die prik dan niet zo goed. Ellen, kan je wat meer vertellen over die groep? Wat zijn dat voor mensen?
Ja, dat klopt. Dat is een groep die we eigenlijk tot voor kort niet heel erg in beeld hadden. Dat zijn ongeveer ruim 500.000. Jaap van Dissel zei in de Tweede Kamer 700.000 mensen die een probleem hebben met hun immuunsysteem. En dat is een hele diverse groep. Denk aan mensen met een donororgaan. Die slikken natuurlijk medicijnen om dat orgaan om tegen te gaan dat orgaan wordt afgestoten. Mm-hmm. Denk aan mensen die aan de nierdialyse zitten. Denk aan mensen met kanker die chemo krijgen. Denk aan mensen met een auto-immuunziekte. Er zijn heel veel mensen met een auto-immuunziekte. Denk aan reuma en MS. Die krijgen ook medicijnen om de overdrive van hun afweer een beetje te temperen.
Ja.
Maar goed, die hebben allemaal een probleem met hun immuunsysteem. En dat vaccin wil nu juist dat immuunsysteem iets leren. Dus het kan best zijn dat die mensen daar dan, als ze gevaccineerd worden, toch niet goed op reageren. Nou, tot voor kort wisten we daar niet zoveel van.
Mm-hmm.
Vorige week zijn de eerste 4 studies, hebben de resultaten gepresenteerd. Ze hebben 8 groepen onderzocht. De eerste 4 zijn nu bekend. Het mooie nieuws is dat sommige groepen heel goed reageren. Bijvoorbeeld mensen die nierfalen hebben of die aan de nierdialyse moeten, die blijken heel goede antistoffen te maken. Maar mensen die een donorlong of een donornier hebben bijvoorbeeld, die doen het heel slecht. Dus dan ben je gevaccineerd. Ik heb ook met mensen gesproken. Die zeiden, ja, ik heb gewoon 2 vaccins gehaald. En nou blijk ik gewoon helemaal geen antistoffen aan te maken. En die wisten dat ook eigenlijk tot voor kort helemaal niet.
Mm-hmm.
Ja, dan heb je dus wel een probleem. Want dan, zoals een van die mensen mij schreef, ja, ik voel me eigenlijk vogelvrij. Ik ben wel gevaccineerd, ik ben geen wappie.
Ja.
Ik maak helemaal geen antistoffen aan. Wat moet ik nu? Moet ik dan maar thuis blijven nog? Nog maar thuis blijven zitten?
En?
Dat is dus moeilijk.
Wat kunnen die mensen doen?
Nou ja, ik had al een mevrouw die mij belde en die zei dat ze nu via de huisarts een antistoffentest had aangevraagd. Die heeft reuma.
Mm-hmm.
Die had zich laten vaccineren en die was volledig onwetend. Want er zijn een deel van de studies is nog niet bekend. Dus mensen met reuma en MS, daar weten we het nog niet van. Mensen met kanker weten het ook nog niet echt van. De meeste mensen niet. Dus die zei, ja, ik kan ook niet eens vertrouwen op studieresultaten, want die zijn er nog niet. Dus die had een antistoffentest laten doen. Nou weet ik niet wat de uitkomst daarvan is, want ze had ze gisteren laten doen.
Mm-hmm.
Nou ja, als die antistoffentest uitwijst dat je geen antistoffen aanmaakt. Ja.
Maar als ik dat zo hoor, hè, als die groep zo groot is, dan heb je het over ongeveer 500.000 mensen. Dan gaan we
Maar daar moet je voorzichtig mee zijn. Ja? Want ik bedoel, de grootste groepen, de auto-immuunziekte en de kanker, daar heb ik nog geen resultaten van gezien.
Dus het zouden dus er zelfs nog meer kunnen zijn.
Ik ben ook voorzichtig. Ja, ik had het over duizenden, tienduizenden misschien. Maar het kunnen er ook inderdaad honderdduizenden zijn. Als straks blijkt dat ook die andere groepen niks aanmaken, dan hebben we wel een grote groep mensen in de samenleving die hun stinkende best doen om zich te laten vaccineren en om die antistoffen te krijgen, maar die het gewoon fysiek niet lukt om die aan te maken.
Ja, en dan heb je dus deze groep mensen bij wie de vaccins niet goed werken. Dan heb je de vaccinsweigeraars. Dan is dus, die kunnen dan op een gegeven moment weer in het ziekenhuis komen of een deel daarvan.
Ja.
Dan kan de zorg weer verstopt raken en dan zijn er misschien weer allerlei maatregelen nodig. Dus ook het belang van coronamedicijnen blijft gewoon heel groot. Dat je dus mensen dus kan helpen op het moment dat ze het krijgen. Waar staan we daar ongeveer mee met die coronamedicijnen?
Ja, we hebben al, in het begin van de pandemie hebben we al ontdekt dat de tweedehandsjes het heel goed doen in deze crisis.
Tweedehandsjes? Help ons.
De tweedehandsjes, medicijnen die er al lang zijn en die tegen andere aandoeningen op de markt zijn.
Ja.
Ontstekingsremmers bijvoorbeeld werken waanzinnig.
Ja.
En ook bloedverdunners, want COVID zorgt voor bloedstolseltjes bij heel veel mensen in de longen met name, maar ook andere delen van het lichaam.
Mm-hmm.
Dus dat zijn wel de twee pijlers van de behandeling. Maar specifiek voor deze mensen die geen antistoffen aanmaken, zou je, als ze eenmaal in het ziekenhuis komen, ook een tweedehandsje kunnen geven, namelijk antistoffen van een ander.
Ja.
Of antistoffen die chemisch zijn nagebootst. Ze hebben antistoffen van, hele krachtige antistoffen van survivors van COVID genomen.
Mm-hmm.
En die zijn ze gaan nabouwen. Nou, die antistofmedicijnen, die kun je geven aan mensen die zelf geen antistoffen maken.
Ja.
Dat kan ze dan tijdelijk helpen. Het is een soort bruggetje dat ze net even een duwtje krijgen de goede richting op. Het is zo jammer dat je het ze niet preventief nog, het kan wel, maar dat gebeurt niet. Dit moet via een infuus. Dat is toch allemaal wel vrij ingewikkeld en bovendien ook heel prijzig om al die mensen preventief antistoffen toe te dienen. Maar dat zou, zou eigenlijk wel de route zijn. Maar dus dat is onmogelijk.
Ja, en volgens mij is een probleem, ik heb een paar van die studies gezien naar antistoffen en die hielpen gewoon eigenlijk helemaal niet.
Ja, ik dacht dat de resultaten van, als je antistoffen je moet ze niet toedienen als iemand eenmaal op de IC ligt. Daar heb jij helemaal gelijk in.
Ja.
Dan is het lichaam al gewoon totaal ontspoord. Dan heeft het niet zoveel zin meer. Maar als je vroeg bent, we hebben het voorbeeld van Trump, hè? Die heeft altijd gezegd dat hij genezen is dankzij een antistofmedicijn. Nou weten we dat bij hem natuurlijk niet zeker. De resultaten zijn wel redelijk goed, Het kan mensen net eventjes de goede richting opgeven. Ja, als je helemaal niets hebt, helemaal niets aanmaakt, dan ben je toch soms gebaat bij iets van een ander.
Ja, volgens mij hebben ze ook in het Erasmus onder meer, zijn ze bezig met met dit soort projecten toch, hè? Met dit soort experimenten toch, Ellen?
Ja, dat klopt. Maar in het Erasmus zijn ze begonnen bij het toedienen van antistoffen aan IC-patiënten.
Ja.
En daarvan hebben ze vrij snel, volgens mij vorig jaar zomer, al ontdekt dat dat dus niet zo zinvol was.
Nee.
Dus als mensen te ziek zijn, heeft het geen zin meer. Maar als mensen nog in het echt net ziek zijn geworden, maar dan echt net ziek, hè, dat is nog wel een probleem. Hè. Dat is echt 2 tot 3 dagen na een infectie. Dan zou je ze eigenlijk al toe moeten dienen. Dus dat, daar zit nog wel een probleem, denk ik. Om dat zo snel te kunnen doen. Wanneer, ja, Maarten, wanneer worden mensen ziek? Hoe lang na een infectie?
Nou ja. Ja, een dag of 5 gemiddeld. Maar het moeilijke lijkt mij, van als jij ziek wordt, dan weet je natuurlijk nog helemaal niet of jij zo ziek wordt dat jij in het ziekenhuis komt en dat jij gewoon echt op die IC belandt. De meeste mensen, die worden gewoon een klein beetje ziek en dan niks aan de hand.
Ga je dan al peperdure antistoffen geven? Ja. Dat is natuurlijk wel een dilemma.
Ja.
En als 85% gevaccineerd, 15% die krijgt het gewoon, die ziekte. Ben je dan, als je die infectie hebt doorgelopen, ben je dan eigenlijk net zo goed af als dat je gevaccineerd bent? Of dat je zeg maar niet daarna nog een keer geïnfecteerd kan worden? Weet jij daar iets van, Maarten?
Ja, dan kom je een beetje op dat verhaal wat ik eerder vertelde met die tweede linie bescherming.
Ja.
Het lijkt er heel sterk op dat je dan gewoon in ieder geval beschermd bent tegen de vorm van de ziekte waarbij je op de IC belandt.
Ja.
En ik sprak dus wederom die Kees Brinkman die ik sprak, die zei daarover ik heb nog geen enkele cijfers gezien dat mensen die het virus al hebben gehad, die al ziek zijn geweest ervan, daarna opnieuw in het ziekenhuis kunnen belanden.
Dat vind ik toch ook wel een beetje positief. Dan denk ik zo van we zitten nu nog met die ongevaccineerde groep. Maar laten we zeggen dat we dan over een maand of 6, dan heeft toch wel echt bijna iedereen is gevaccineerd of heeft het gehad.
Ja, dit past ook echt een beetje...
En dan is het wel klaar met die druk in die ziekenhuizen? Of,
ja.
Of is dit wishful thinking?
Nou, dit past natuurlijk gewoon echt wel een beetje in dat patroon wat ik schets. Die grote lijn dat dit virus wat nieuw is, dat het eigenlijk steeds normaler aan het worden is. De bevolking is eraan aan het wennen. Onze cellen zijn eraan aan het wennen. En ja, weet je, we hebben al 4 coronavirussen. Die gaan al rond bij de mensen. En dat zijn gewoon verkoudheidsvirussen. Ooit zijn die ook begonnen als enge virussen, neemt men aan.
Ja.
En zijn op een gegeven moment zijn die gewoon normaal geworden. En waarschijnlijk is dat nu ook wat met dit virus aan het gebeuren is. Dat het gewoon zich langzaam aan het zetten is. Mensen raken er steeds meer tegen bestand.
Ja.
En op een gegeven moment heb je een virus wat gewoon rondgaat. Wat de meeste mensen gewoon een verkoudheid geeft. Je hebt er al immuniteit tegen. Hetzij door vaccinatie. Hetzij doordat je gewoon de infectie al een keertje hebt gehad als kind. Als je er zelf niet zo ziek van wordt.
Mm-hmm.
En je hebt gewoon, die afweer heb je gewoon. Dus het uitzicht dan als een verkoudheid. Behalve bij die paar pechvogels. Oude mensen, zwakke mensen. Mensen met een heel teer immuunsysteem. Bij wie het virus gewoon echt heel hard toeslaat, de afweer overrompelt en die mensen het ziekenhuis in krijgt. Dat is waarschijnlijk de kans die het op aan het gaan is.
En kan er in dat spel nog iets veranderen? Want ik herinner me met de oorspronkelijke variant. En toen kwam er de Britse variant, die was iets besmettelijker. En toen kwam er weer een andere variant, die was nog besmettelijker. En we zitten nu bij de Delta variant en die is nog besmettelijker.
Ja.
Als ik van die logische puzzeltjes moest maken met de wiskunde. Ja. En ze zouden zeggen, en wat gaat de volgende variant doen? Dan denk ik van, die is weer 2 keer zo besmettelijk.
Nee, precies. Dat is een beetje een wildcard.
Ja.
Het is heel verleidelijk om dan te denken aan griep. Hè? Elk seizoen heb je weer een nieuw griepvirus. En dat is dan weer opnieuw, kan je daar heel ziek van worden.
Ja.
Maar met die coronavirus werkt het toch een beetje anders. Die aanpassingen zijn kleiner. En je ziet nu wat er tot nu toe is gebeurd. De Alpha variant, voorheen de Britse variant en nu dus de Delta variant. Dat zijn gewoon virusvarianten die gewoon besmettelijker zijn. Die gewoon meer virus aanmaken. Zorgen dat jouw keel meer virus aanmaakt.
Ja.
Het is niet zo dat er tot nu toe, laten we het even afkloppen. Tot nu toe is er nog niet echt een variant opgedoken die echt een totaal andere soort ziekte geeft of zo. En dat stemt ergens wel hoopvol.
Ja, dat je dus met al die miljoenen mensen die geïnfecteerd zijn geweest, dat die blijkbaar niet gemuteerd is tot nog iets gevaarlijkers.
Het is steeds hetzelfde virus. En op een gegeven moment, je moet nooit niet uitsluiten dat er weer een nieuw coronavirus opduikt hoor. Maar dan heb je wel echt te maken met SARS-CoV-3, zoals het dan heet.
Ja.
Want dit is nummer 2. Maar zover zijn we gelukkig nog niet.
Oké, we kloppen het af dat het hierbij blijft. Dat onze grote vijand van de afgelopen 1,5 jaar niet nog erger wordt. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag, Ellen de Visser, Hessel van Piekaerts en Maarten Keulemans. De montage is van Daan Hofstee en de podcastkoningin achter de schermen is Corinne van Duin. Abonneer je op Ondertussen in de Kosmos in je favoriete podcast-app, dan hoef je geen enkele aflevering te missen. Mijn naam is Tony Mudde, graag tot de volgende keer.
Ik lees de Volkskrant omdat ik altijd alle kanten van een verhaal wil weten. En ik nieuwsgierig ben naar de mening van anderen. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl/nu. En lees de krant tot wel 8 weken voor maar €4. Stopt vanzelf, volgens de actievoorwaarden.